hebben we ons geloof te danken aan Israël. Wat moet de houding zijn van de kerk richting Israël? En is het steunen van Israël in deze tijd een politieke keuze? Jacques Brunt spreekt dit jaar op Opwekking over Israël. In 10 stellingen bespreken we in deze uitzending met hem wat je houding als christen richting Israël moet zijn. Jacques, van harte welkom. Ja, jij spreekt dus op Opwekking. Vrijdagavond, komende vrijdagavond, dit keer rondom Hemelvaart, niet rondom Pinksteren. In het kort, waar gaat jouw seminar over?
De titel is Opwekking met dank aan Israël. Mm-hmm. En ik wil dus in de tijd die ik heb duidelijk gaan maken dat de zegen die wij ontvangen hebben van de Heere God via het kanaal van Abraham, Isaac en Jacob tot ons is gekomen. En ik denk dat dat goed is om als christenheid vandaag, juist vandaag, te beseffen.
En waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp?
Nou, als we teruggaan naar de Bijbel, hè, en ik denk bijvoorbeeld aan Deuteronomium 7, waar we zien dat Israël is uitverkoren, apart gezet is door de Heere God, waar hij Israël noemt mijn persoonlijk eigendom, dan heeft hij hen apart gezet, niet om de heidenvolken te verwerpen, maar juist om via de lijn van Abraham, Isaac en Jacob de zegen de wereld in te brengen. En als je dat realiseert, dat positieve doel wat de Heere God daarmee heeft, en je hebt de zegen vandaag in ontvangst genomen, want de zegen, hè, dat mogen we toch wel zeggen, dat in de Heer Jezus Christus hij ons bijzonder gezegend heeft. Als je beseft via welke geslachtslijn hij tot ons is gekomen en wat dat heeft bewerkt in het geheel van deze wereld, nou, dan kunnen we niet anders dan dankbaar zijn voor dat wat het volk van Israël middelijkerwijs door de geschiedenis heen heeft betekend tot op de dag van vandaag.
Ja, nou, daar gaan we het ook in deze uitzending over hebben. We gaan natuurlijk niet alles van jouw seminar uitlichten, want dan hebben mensen geen reden meer om te komen. Maar wie moet er nou komen vrijdagavond bij Opwekking?
Wie er moet er komen?
Ja.
Nou, allereerst hoop ik
dat er zijn veel plekken, hè? Het is in de grote tent.
Ik hoop dat de grote tent te klein is. Ja, ik nodig uiteraard iedereen uit om te komen, maar misschien juist wel diegenen die wat vragen hebben bij een pro-Israël standpunt. En die misschien onwetend zijn of onkundig zijn over hoe moet ik nou naar Israël kijken? Wat is nou de positie van Israël? Waarom heb je de titel Opwekking met dank aan Israël? Hè? Is dat niet een beetje overdreven? Juist die kritische mensen, die zou ik ook graag in het tent hebben.
Nou, die hebben we volgens mij ook hier in de uitzending. Want dit soort kritische vragen gaan we ook in deze uitzending behandelen. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even kort kijken naar het nieuws. Want deze week zou het nieuwe humanitaire hulpsysteem van Israël gaan beginnen. Maar vandaag heeft de directeur daarvan, Jake Wood, ontslag genomen. Omdat het plan niet uitgevoerd kan worden, terwijl ook wordt voldaan aan menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, dat stelt hij. En hij roept op om meer hulp Gaza binnen te laten, op welke manier dan ook. Mijn vraag aan jou is eigenlijk deze. Moet Israël meer morele vragen gaan stellen bij de nood van de Gazanen, het gebrek aan hulpgoederen?
Nou, ik vind het allereerst jammer dat hij zijn ontslag heeft genomen. Omdat Israël niet tegen humanitaire hulp is. Daar staan ze voor open. Alleen ze willen wel dat de hulp en de goederen die ze leveren, of die geleverd worden, in de juiste handen terechtkomen.
En dat is in het verleden niet zo geweest?
Nee. Kijk, op het moment dat je je vijand, je tegenstander voorziet van voorraad, en ook heel veel goederen via de zwarte markt weer verkocht worden, ja, dat schiet niet op. Dat is water naar de zee dragen. Dus nu was er een organisatie bij wie het in juiste handen zou komen. Nou, dan is Israël bereid om humanitaire hulp toe te laten. Ja. Daar zijn ze helemaal niet op tegen. En daarom had ik wel hoop dat dit een mogelijkheid zou zijn, waardoor dat meer op gang zou kunnen gaan komen.
Maar betekent dat dan nu, omdat deze man ontslag heeft genomen, dat dat hele hulpproject niet doorgaat?
Nou, ik ga ervan uit dat ze, nu hij weg is, wel weer een nieuwe directeur vinden en alsnog dat plan gaat slagen.
Ja. Hoe kijk jij daarnaar, naar die hele oorlog in Gaza en het feit dat Israël al zo lang een blokkade heeft op Gaza, die overigens sinds vorige week deels is opgeheven, maar hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, ik kijk er zo naar dat ik zie dat Israël het beste ook met de Gazanen voor heeft. En het beste heeft ook te maken met dat Hamas niet voorzien wordt van allerlei goederen en middelen en waar ze misbruik van maken. Dus je zou kunnen zeggen vanuit een niet-Israël-hoek, kijkt men er heel negatief tegenaan van waarom die blokkades. Maar uiteindelijk werpt Israël die blokkades op om uiteindelijk die goederen en die humanitaire hulp op de plaats te gaan krijgen, om dat af te dwingen, waar het ook daadwerkelijk terecht moet komen.
Ja.
Dus ik begrijp dat wel.
Ja. Nou ja, goed, en dat blijft natuurlijk ook verschrikkelijk om te zien dat het niet zo is en dat
zeker,
het niet bij de mensen
zeker,
komt.
Ja. Ja.
Wij gaan het hebben over 10 stellingen, want jij spreekt dus komende vrijdag op opwekking over het thema opwekking met dank aan Israël. En mijn eerste stelling is, dat thema opwekking met dank aan Israël is natuurlijk compleet overdreven.
Dat is een stelling waar ik het absoluut niet mee eens ben. Mm. Ik heb het net al een beetje toegelicht, hè, op het moment dat je de positie, de rol van Israël gaat zien. Het kanaal waardoor God de zegen naar deze wereld heeft gebracht, dan hebben wij heel veel te danken aan Israël. En Genesis 12, vers 3, hè, het bekende vers, hè, wie Israël zegent, die zal gezegend worden. Maar vooral wat dat vers zegt, via Abraham, in Abraham zullen alle volken gezegend gaan worden. Dus als je dat doortrekt naar de dag van vandaag, dan zie je dat wij zoveel aan Israël te danken hebben. En als je dan kijkt naar opwekking, hè, het verschijnsel opwekking, geestelijke herleving, geestelijk ontwaken, waar we in de geschiedenis voorbeelden van hebben gezien. Als we kijken naar de stichting opwekking en naar een opwekkingsconferentie, dan zijn we allemaal bezig met de Bijbel. Mm. En dan heeft God dat woord via de lijn van Abraham, Isaac en Jacob bij ons gebracht. En daar hebben we de zegen uit ontvangen.
Ja.
Dus ik durf dat thema te verdedigen vrijdagavond. Opwekking met dank aan Israël.
Ja. De tweede stelling. Als christenen hebben we alles te danken aan de Joden. Reageer daar eens op.
Daar ben ik het absoluut mee eens. Mm-hmm. En dat sluit natuurlijk wel aan, heeft raakvlakken met jouw eerste stelling.
Mm-hmm. Maar dan precies andersom.
Ja.
Hebben we alles te danken aan de Joden?
Nou ja, uiteindelijk moeten we uitkomen bij de God van het Joodse volk, hè? De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar nogmaals, die heeft wel ervoor gekozen in zijn soevereiniteit om via een bepaald kanaal te werken.
En dat is het Joodse volk.
En dat is het Joodse volk. Mm-hmm. En als je dan de apostel Paulus leest, hij noemt in Romeinen 3 en de Romeinen 9, uit mijn hoofd gezegd, 10 voorrechten waarin de Heere God Israël heeft laten delen ten opzichte van de heidenvolken. Mm-hmm. En die voorrechten heeft hij hen gegeven met een doel, zodat ze tot zegen zouden zijn van de heidenvolken. Nou, dan zou je de vraag kunnen stellen, wat hebben we dan concreet aan hen te danken? Mm. Nou, allereerst zegt hij in Romeinen 3, vers 2, de Heere God heeft aan hen zijn woorden toevertrouwd. Met andere woorden, dat boek wat hier voor me ligt, het meest gelezen boek op aarde,
dat is via de Joden tot ons gekomen.
Dat is via de Joden tot ons gekomen. Mm. En dit is het woord waarvan wij zeggen, het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Mm-hmm. Dat is het eerste. Het woord van God. Het tweede, zegt Paulus in Romeinen 9 vers 5. Wat het vlees betreft, is de Christus, hè, de gezalfde, de Messias, aan de wereld geopenbaard. Dat is een tweede zegen die ik zou kunnen noemen.
Ook een Joodse man,
ja,
Jezus. Ja,
absoluut. Mm-hmm. Hè, de verlosser, het heil, is uit de Joden. En als je nog een zegen wil weten, hè, binnenkort gaan we Pinksterfeest vieren. Nou, Pinksteren, en laten we dat beseffen, dat heeft Joodse wortels, Shavuot. Mm-hmm. He, uiteindelijk, Handelingen 2 vers 1, het Pinksterfeest werd vervuld. De geest werd uitgestort. Ten diepste hebben we ook via die Pinkstergeest, he, de Heilige Geest die op Shavuot werd uitgestort, zoveel zegen ontvangen. En mogen we als gelovigen uit de heidenen zeggen, het is die geest die vandaag in ons is komen wonen.
Ja, maar hebben we het dan niet gewoon over de Joden uit de Bijbel? Daar hebben de Joden van nu toch helemaal niet zoveel mee te maken?
Nee, maar uiteindelijk kan je niet ontkennen dat zij staan in diezelfde geslachtslijn. Mm. Hè? En ik geloof dat als God zich aan zijn volk verbindt, dan heeft hij zich niet verbonden voor een bepaalde periode, maar dan heeft hij zich voorgoed aan dat volk verbonden. En ik geloof dat die verbondenheid met zijn volk, dat geldt voor de verbonden zelf ook, hè, maar dat is weer een ander onderwerp, die gelden tot op de dag van vandaag.
Dus niet alleen tijdelijk, maar tot nu.
Ja, absoluut, ja.
Ja.
Even los van, ja, en dat is natuurlijk het kritiekpunt, even los van wat wij allemaal in Israël zien gebeuren en het seculiere leven, hè, dat is altijd wat ik als tegenwerping krijg. Maar ik wil daar boven uitstijgen. Er liggen beloften, er liggen profetieën, er zijn verbonden. En God heeft zich aan dat volk verbonden tot op de dag van vandaag.
Ja. We gaan naar de derde stelling. En die luidt als volgt. Voor je persoonlijke geloof is het essentieel dat je de rol van Israël begrijpt. En dat is eigenlijk best een spannende, want er zijn natuurlijk heel veel christenen die die rol van Israël niet zo begrijpen.
Nee. Nou, ik ben het met die stelling eens. Mm-hmm. Ik heb onlangs zelf een video gemaakt. Dat was natuurlijk een beetje een cynische titel. maar wel pakkend, denk ik. De titel luidt: ik heb wel wat met Jezus, maar ik heb niks met Israël. Nou, ik ga die video hier niet uitleggen, maar daar ga ik eigenlijk in op deze stelling. Want ik geloof dat het heel belangrijk is om de rol van Israël te ontdekken. Hè? De rol in het verleden, de uitverkiezing. De rol in het heden, hè? Ze zijn al tot zegen geweest. Maar vooral ook als je kijkt naar de positie, de rol van Israël in de toekomst. Mm. Hè? Als het gaat om het koninkrijk van God. De tijd die gaat komen waar recht en gerechtigheid, vrede en rust deze wereld zullen beheersen, hè? Zullen vervullen onder leiding van de vredevorst. Dus
daar komen we in een van de latere stellingen nog op terug,
hè,
op die
toekomst. Dus de rol van Israël is essentieel. En waarom ik hem ook essentieel vind, is om twee belangrijke redenen. Op het moment dat je die rol van Israël ziet in de positie van Israël, dan zie je de trouw van God heel erg terugkomen. Wat betreft zijn beloften, wat betreft de verbonden, wat betreft de profetieën. Mm. En daardoor kom ik meer in aanbidding voor wie de God van Abraham, Isaac en Jacob is.
Leg dat eens uit, wat bedoel je daarmee?
Nou, als ik zie hoe trouw de Heere God is aan zijn eigen woorden. Mm-hmm. Dat hij de absoluut betrouwbare is. Dat je met een gerust hart je hoop en vertrouwen op hem kan stellen. Hoe hij zijn woord vervult. De Bijbel zegt, hij is geen man dat hij liegen zou. Dat is de God waar we mee te maken hebben.
Maar tegelijkertijd zeggen ook veel christenen van ja, nee, maar bijvoorbeeld christenen voor Israël. Jullie houden je veel te veel bezig met Israël en jullie verliezen dan daardoor de focus op de Heer Jezus.
Ja, maar je moet Israël niet scheiden van de Heer Jezus. Hè? Mm. Er wordt wel eens gezegd, ook dat krijg ik al wel eens als verwijt naar me toe. Ja, jij hebt het altijd over het Joodse volk en over Israël en dit en dat. Wij houden het baar bij het evangelie van de Heer Jezus Christus. Ja. Alsof dat twee verschillende los verkrijgbare dingen zouden zijn. Dat is helemaal verweven met elkaar. En misschien is het probleem juist wel dat we dat door de tijd heen uit elkaar hebben getrokken.
Ja.
Dus je hebt Israël en je hebt het evangelie.
Maar je mag het niet uit elkaar trekken.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Je mag het voor mij, wat mij betreft, best onderscheiden, maar je kan het nooit van elkaar scheiden.
Nee. Volgende stelling. Het Oude Testament is geschreven voor de Joden. Het Nieuwe Testament is geschreven voor de kerk.
Ja, dat is een absolute misvatting.
Die volgt ook een beetje voort uit wat we
hebben. Ja, klopt. Ja. En dat is een verkeerde kijk op het geheel van de Bijbel. En misschien is de benaming ook wel wat verwarrend. Hè? Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Persoonlijk spreek ik liever over het Eerste en het Tweede Testament.
Oud klinkt een beetje als afgedaan.
Ja, en zo kan je er ook naar kijken. Hè? Dan is Israël het Oude, maar er is iets nieuws voor in de plaats gekomen. En dat is dan de kerk. Mm-hmm. Maar zonder het Oude Testament zullen we het Nieuwe Testament niet begrijpen. En zonder het Nieuwe Testament missen we ook weer de vervulling van het Oude Testament.
Dus, maar is het Nieuwe Testament niet een beetje relevanter voor ons als christenen?
Vind ik niet. Sowieso denk ik aan de tekst van Paulus, hè, in 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is door God geïnspireerd en is nuttig tot. Mm-hmm. Nou, dat geldt Jood en Heiden. Maar wat ik nog interessanter vind, kijk, het boek Handelingen staat in het Nieuwe, in het Tweede Testament. Nou, als we het hebben over Pinksteren, over de uitstorting van de Heilige Geest, dan waren er 3000 Joodse mensen die tot geloof kwamen.
Ja.
Nou, dat is het Nieuwe Testament. Als ik denk aan de brief van Jacobus, die is specifiek geschreven aan de stammen in de verstrooiing. Mm-hmm. Nou, dat zijn maar twee voorbeelden, en ik zou het met tal van voorbeelden kunnen uitbreiden. Daaruit blijkt dat je die scheiding niet kan maken. Hè? Dus het Oude Testament, het Eerste Testament is voor Israël. Mm. En het Tweede Testament.
Maar het gebeurt wel vaak dat christenen zeggen van ja, weet je, maar ik heb wat meer met het Nieuwe Testament, want dat voelt toch wat dichterbij. Is dat dan een vergissing om zo de Bijbel te lezen?
Dat is een vergissing, ja. Maar dan zou ik hen ook het volgende advies willen geven. Als je dan bij Matthäus gaat beginnen, ga dan eens kijken naar de uitspraken van de Heer Jezus. En ga dan eens naar de verwijsteksten toe. Dan zou je ontdekken dat juist de Heer Jezus, die geen Tweede Nieuwe Testament had, spreekt, citeert vanuit dat Eerste Testament.
Ja.
Vanuit de profeten, vanuit de psalmen.
Dat waren de schriften die hij had.
Ja. De schriften zijn het die van mijn getuigen. En dat vind ik altijd zo mooi. Als hij met de Emmausgangers spreekt, die gedesillusioneerd waren, dan begon hij bij Mozes en de profeten. Nou, dan zie je dus dat hij vanuit Mozes en de profeten over zichzelf spreekt. En wat is het gevolg? Was ons hart niet brandend in ons? Ze werden vuren voor de Heer.
Ja.
Nadat hij onderwijs had gegeven
uit het Oude Testament.
Ja, klopt, ja.
Volgende stelling. Israël heeft bij God een streepje voor op de kerk.
Dat vind ik wel een spannende, Sarah.
Ja.
En dat is voor heel veel kijkers denk ik ook een hele spannende.
Is het zo of niet?
Ik weet niet of je het zo zou moeten formuleren. Laat ik dat voorop stellen. Tegelijkertijd, met dat ik dat zeg, haast ik me om dit te zeggen. De Bijbel gebruikt wel heel bijzondere beelden om de positie van Israël te duiden. Als ik er een paar mag noemen, ik denk aan Deuteronomium 32 vers 10. De bekende tekst over Israël is Gods oogappel.
Dat is toch best wel bijzonder.
Dat is heel bijzonder.
Ja.
Maar als je ook denkt aan Exodus 4 vers 22. Israël wordt daardoor God mijn eerstgeborene zoon genoemd. Mm-hmm. Dat is ook een heel bijzonder beeld. Ik heb 4 jongens, 4 zonen. Nou, die relatie met mijn zoon is wel een hele bijzondere, een hele unieke. Wil je nog wat? Hosea 2 vers 18. Mm. Ik zal voor u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Dus 3 beelden. Oogappel, zoon, bruid. Waarbij het toch wel heel duidelijk is dat Israël in de ogen van God, in het hart van God, een heel bijzondere plaats heeft.
Ja, maar bijzonderder dan andere volken, dan wij als christenen?
Nou, dan moet ik me haasten om ook dit te zeggen. Als je dan de apostel Paulus leest in Efeze 2, Efeze 3, waarin hij de eenheid benadrukt, tussen de gelovige Jood en de gelovige heiden, dat de middelmuur die scheiding maakt is weggenomen, dan spreekt hij toch van een bijzondere eenheid. Dus met dat Israël een bijzondere plaats heeft, zie je ook wel dat de gelovigen uit de heidenen in het geheel ook een duidelijke plaats hebben gekregen. En natuurlijk denken we ook aan Romeinen 11.
Ja.
Als het gaat over de edele olijfboom. Daar zijn takken weggehouden, dat klopt. Weggehouden, edele olijftakken. Maar er zijn onedele in de plaats gekomen. Dus wij zijn eraan toegevoegd, wilde olijftakken. Mm-hmm. Dus daar zie je ook toch wel weer die eenheid, die verbondenheid met elkaar. Mm. Dus jouw stelling, maar dat heb je niet voor niks gedaan, dat is een spannende, die is ook redelijk stevig. Ik zie wel dat Israël een heel bijzondere positie heeft. Ja. Ik heb die beelden genoemd. Tegelijkertijd zie ik ook vanuit het Tweede, het Nieuwe Testament, dat er ook daar die eenheid is. Hè? Wij zijn aan hen toegevoegd.
Dus we horen erbij eigenlijk.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Volgende stelling, die gaat wat meer richting de actualiteit. Die luidt als volgt. Door in deze tijd Israël te zegenen, ga je voorbij aan het leed van de Palestijnen.
Ja, nou, dat is een verwijt wat ik regelmatig naar mijn hoofd geslingerd krijg.
En wat wij als christenen voor Israël ook regelmatig horen.
Maar ik ben het er niet mee eens, omdat ik vind dat je die twee dingen van elkaar moet scheiden. Het zijn twee op zichzelf staande dingen.
Is dat zo?
Nou ja, in die zin dat je, ik moet met twee woorden spreken. Enerzijds kan je zeggen, oké, daar waar ik Israël zegen, wil niet zeggen dat ik voorbij ga aan het leed van de Palestijnen. Mm-hmm. Als iemand mij dat verwijt, dan vind ik dat heel kort door de bocht.
Ja.
Ik heb een pro-Israël standpunt, ik zegen Israël. Ik wil voor hen in de bres staan, maar daarbij ga ik niet voorbij aan het leed van de Palestijnen. Integendeel. Kijk, het woord van God blijft onverminderd van kracht. Wie Israël zegent, die zal gezegend worden. Dat geloof ik absoluut. Maar waar ik Israël zegen, kijk, je weet, ik organiseer bidstonden in Amblassewaard, die nog steeds goed bezocht worden. Daar zegenen we Israël, daar bidden we voor Israël. Maar we bidden tegelijkertijd dat de ogen van de Palestijnen opengaan voor de God van Israël. Hmm. Dat kan daar ook gewoon een plaats hebben.
Ja. Tegelijkertijd zijn er ook mensen, christenen, die zeggen van ja, weet je, als je dan zo verbonden voelt met Israël, als je dan Israël wil zegenen, dan moet je toch Israël ook kunnen terechtwijzen op het moment dat je dingen ziet die gewoon helemaal verkeerd gaan. Als we naar het nieuws kijken, de beelden uit Gaza, het lijden daar van de Palestijnen, de honger die er is. Moeten we als vrienden niet wat meer gaan terechtwijzen?
Nou, ik denk dat het kenmerk van een echte vriendschap is dat je open bent, dat je eerlijk bent, dat je vertrouwelijk met elkaar omgaat. En dat je niet vanuit wantrouwen, maar vanuit vertrouwen best kritische vragen mag stellen. Ik bedoel, dat hebben ze aan jullie ook gedaan, toch? En als christen voor Israël sta je daar ook voor open. Dus op zich kritische vragen stellen bij het beleid van een regering
is helemaal niet verkeerd.
Is helemaal niet verkeerd.
Nee.
Maar daarmee wil het niet zeggen dat ik hen niet zegen en hen niet steun.
Nee, dat staat daar los van. We gaan naar onze volgende stelling. Als je nu achter Israël gaat staan, of staat, dan steun je de regering Netanyahu.
Ik kom net terug uit het Midden-Oosten. Maar heel het Midden-Oosten kan een voorbeeld nemen aan de democratie Israël.
Ja. Maar tegelijk zijn er ook wel heel veel protesten, ook in Israël, tegen de regering Netanyahu.
Klopt. En dat is natuurlijk een verdrietige situatie. Zeker op het moment dat een land in oorlog verkeert. Dan is eenheid wenselijk, zeker wel. Maar om hem even af te maken. Kijk, tegelijk is het zo dat als ik achter Israël sta, en dat heeft een beetje te maken met wat we net bespraken, wil dat niet per definitie zeggen dat ik de regering Netanyahu in alle dingen steun. Nee. Dat kan je breder trekken. Mm-hmm. Maar Men wil je daar wel in dat hokje krijgen ja. natuurlijk. Hè?
Want waar zit dan het verschil in? Want het is wel een verwijt wat we vaak horen. Dat je dan wegkijkt van de ellendige dingen die zo'n regering zegt. Of die ministers zeggen. Ja. Of dat je eigenlijk alles goedkeurt maar en toejuicht wat Israël doet. Dus het achter Israël staan en het steunen van de regering of van een beleid. Hoort dat bij elkaar volgens jou?
Dat kan je wel willen scheiden van elkaar, maar dat is niet te scheiden. En degenen die dat van elkaar willen scheiden, dat zijn degenen die in het Westen leven... Mm-hmm. en die ten diepste de dynamiek niet kennen waar de regering Netanyahu mee te maken heeft.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, op het moment dat ons land in zo'n situatie verkeert... Hè, dat alle omliggende landen uiteindelijk je de zee in willen jagen... en dat je te maken hebt met terreurorganisaties die steeds weer oppoppen... Dan moet je op een gegeven moment een besluit nemen. Als jouw eigen landgenoten nog steeds gegijzeld worden. Als er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Dan moet je een besluit nemen. En daarom durf ik ook wel in deze uitzending te zeggen. Ik heb respect voor Netanyahu. Want we leven in een wereld waarin de leugen regeert. Daarin moet hij zijn weg vinden. Daarin moet hij besluiten nemen. Hij ligt onder een vergrootglas. Hij is notabene ook nog een Jood. Mm-hmm. Nou, ga er maar aan staan.
Ja, zo eenvoudig is dat niet.
Het is niet eenvoudig. Nee. En ik vind de mensen die het heel eenvoudig maken en veel kritiek hebben... die hebben niet te maken, of die hoeven in ieder geval geen besluit en verantwoordelijkheid te nemen... in de dynamiek waarin hij staat.
Ja.
En ik hou het graag bij het woord van Paulus, 1 Timotheus 2, vers 1 en 2. Laten we vooral voor hem bidden, voor koningen en voor alle hooggeplaatsten. Als er iemand vandaag wijsheid en moed nodig heeft... Dan is hij.
Dan zijn het juist die leiders, ja. Volgende stelling, hij sluit er een beetje op aan. Als christen moet je wegblijven van politieke uitspraken over Israël... als je achter Israël staat.
Ja. Nou, dat is misschien wel heel veilig. En daar zijn ook heel veel mensen voor. Hè. Het verwijt wat ook vaak naar mij toe komt. Ja, jij bedrijft politiek, maar ik bedrijf geen politiek. Kijk, om daar weg te blijven, dat is heel veilig, maar het kan niet altijd. Maar laat ik dan een Bijbels voorbeeld gebruiken, wat ik altijd heel treffend vind in deze. We kennen het allemaal, de geschiedenis van koningin Esther. He, zij was aan het hof, had een hoge positie en Mordechai, haar oom, die wist wat er gebeurde in het land. Wij zouden zeggen, hij wist wat er op het grondvlak speelde.
Ja.
Toch deed hij een beroep op koningin Esther. Je zou zeggen, hij volgde een politieke route... om uiteindelijk haar te appelleren aan het feit wat er gaande was onder het volk. En hij zei, jij bent geroepen voor een tijd als deze. Je zou kunnen zeggen, Mordechai had ook toch de alwetende, de almachtige kunnen aanroepen. Hij had toch de eeuwige kunnen aanroepen en het daarbij kunnen laten. Toch deed Mordechai een beroep op zijn nichtje Esther. En zij moest op gaan staan in de tijd waarin zij leefde.
Ja.
Nou, wat zouden we daar vandaag van zeggen? Nou, die Mordechai die bewandelde toch wel de politieke weg. En had het toch anders moeten aanbrengen. Ik had hem toch geestelijker ingeschat. Nee, ik denk dat wij ook die weg mogen bewandelen. En ik geloof ook dat het hart van koningen in de hand van God is als een waterbeek.
Ja.
En hij gebruikt ook koningen en hooggeplaatsten. En, dus ik vind, je moet wegblijven bij politieke uitspraken. Dat
kan
klinkt
ook een beetje
misschien
een veilige
heel veilig,
keuze zijn. Nee. We gaan naar de negende stelling. We zijn er bijna doorheen, Jacques. Nog twee te gaan. De oprichting van de staat Israël is een hoopvol teken voor christenen.
Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Mm-hmm. Ja. En ik weet ook dat er over die oprichting van die staat heel verschillend wordt gedacht. Maar ik zie het absoluut als een hoopvol teken. Omdat ik daarin ook zie dat God aan het werk is. Dat hij ook profetieën vervult. Het is natuurlijk een godswonder dat in 1948 het volk Israël, het Joodse volk, weer daar kwam op de plaats die God aan hen beloofd had. Hè? Daar hebben ze recht op. Ja. Krachtens Gods belofte. En profetieën, daar kwamen ze weer aan. Nou, 1967 kregen ze heel Jeruzalem weer in handen, hè, onder hun bestuur. En ik geloof dat je daarbij deze opmerking moet maken. Hè. We denken dan in dit geval aan Ezechiël 37, hè, de vallei vol beenderen. Dan geloof ik twee dingen. Er is een nationaal herstel. Ik zal jullie in het land brengen wat ik jullie beloofd heb. En ik geloof in een geestelijk herstel. He, ik zal mijn geest in jullie gaan geven.
En die beide hangen samen?
En die beide gaan samen op, ja. En ik denk dat een profetie ook in fases zijn vervulling kan krijgen. Ja. Maar daarin geloof ik absoluut wel dat 1948 een heel duidelijk hoopvol teken is. waarin we zien dat God met zijn volk aan het werk is. Mm. En dat hij zijn heilsplan volvoert.
En tegelijkertijd zie je de afgelopen 77 jaar, sinds 1948 tot nu, dat er oorlog na oorlog is in Israël. Hoe kun je daar dan Gods hand in zien in al die ellende die er sinds 1948 over dat gebied waait en waart?
Ik denk dat er één weet dat Jeruzalem de stad is die God verkozen heeft. Mm. Ik denk dat er één heel goed weet dat Israël een bepaald land toebehoort. En daarom de strijd om Jeruzalem, daarom de strijd rondom die berg. Hè? De tegenstander wil dat voorkomen. En die gebruikt mensen om uiteindelijk die strijd te voeren. Dat is wat wij zien gebeuren om ons heen. De machten van de duisternis, de krachten van de duisternis manifesteren zich, openbaren zich. En ik denk persoonlijk dat naar de mate we dichter bij de vestiging van het koninkrijk komen, dat dat alleen maar heftiger wordt.
Ja.
Maar dat weerhoudt de Heere God niet, prijs hem daarvoor, dat hij zijn heilsplan soeverein volvoert. Hij laat zich door niets en niemand ervan weerhouden. En dat vind ik zeer indrukwekkend.
Ja, over die toekomst. Hè? Wie meer over Gods plan over de toekomst wil leren, moet kijken naar Israël. Dat is meteen ook je laatste stelling.
Ja, daar ben ik het ook absoluut mee eens. Dat had jou niet verbaasd, denk ik. Of dat verbaast jou niet. Maar de rol van Israël, hè, waar ik mee begon, daar wil ik ook mee eindigen. De rol van Israël in het verleden, de zegen die ze brengen en hebben gebracht in het heden, maar ook de toekomst, de vestiging van het koninkrijk. Mm. Dat is zo essentieel. En daar vind ik, moet elke christen oog voor hebben. Het is buitengewoon interessant dat als mensen vandaag iets willen weten over de Bijbelse toekomstverwachting, dan gaan ze naar het boek Openbaring toe. Mm-hmm. Dus ja, dan krijgen we zicht op de toekomst. Nou, laat ik daar tegenoverstellen of daaraan toevoegen, beter gezegd, ga de profeten lezen. Want als je de profeten leest, dan zie je de rol en de positie van Israël en Jeruzalem in de toekomst. Als ik denk aan Jesaja 62 vers 7, dat Jeruzalem zal worden tot een lof op aarde. Als ik denk aan Zacharia 14, op die dag zal hij de Messias zijn voeten zetten op de Olijfberg.
Dus dat Oude Testament is helemaal niet zo oud?
Absoluut niet, dat is zo actueel als maar zijn kan. Ja. En dat ga je zien op het moment dat je de rol en de positie van Israël in verleden, heden en toekomst gaat ontdekken. En mijn vrouw en ik zeggen vaak tegen elkaar, toen we die positie gingen ontdekken, hebben we een compleet nieuwe Bijbel gekregen.
Nou, aanstaande vrijdag ga je dus bij Opwekking onder andere over deze dingen hebben. Absoluut. Dan nog één laatste vraag aan jou, Jacques. Want vandaag is het Yom Yerushalayim, Jeruzalemdag, wordt in Israël gevierd. En nu heeft jouw stichting op de Bres voor Israël, die heeft vandaag een actie bedacht, hè, wat jullie gaan doen. Vertel eens, wat gaan jullie doen?
Dat klopt, ja. Wij hebben op de Dam in Amsterdam vorig jaar die grote Israëlvlag uitgerold, 600 vierkante meter. Die is inmiddels weer helemaal schoon en gewassen.
Dat was op 7 oktober, hè, toen met de herdenking.
Dat was op 7 oktober de herdenking. En die vlag die gaan wij vanmiddag hangen aan een enorm grote watertoren. Mm-hmm. In Nieuw-Lekkerland, in de Alblasserwaard. Een beetje onze thuisbasis. En daar achter die watertoren loopt de rivier de Lek. Daarvoor ligt een dijk met veel verkeer. En vanaf de provinciale weg kan je die toren van een grote afstand al zien.
Ja.
En wij gaan die Israëlvlag daar omheen binden. En we hebben wat pers verzameld die daar naartoe zou komen.
Als een soort van statement voor Israël.
En we gaan een statement maken dat we juist in deze tijd Israël steunen. En dat we hen niet vergeten zijn. En dat we ons hecht met hen verbonden weten.
Nou, fantastisch. En volgens mij kunnen we binnenkort over een paar uurtjes op social media alle foto's daarvan zien. Dus komende vrijdag, in ieder geval 29 mei, spreek je op Opwekking om 22 uur. Dus 10 uur 's avonds in de grote samenkomsttent van Opwekking.
Het is een beetje op het laat tijdstip, maar we hebben het beste voor het laatst.
Met muziek van Christian Verwoerd, dat is ook natuurlijk altijd heel mooi. Ja. Dus daar kijken we naar uit. Zou je tot slot deze uitzending met ons willen afsluiten met gebed?
Zeker. Mag ik één vers nog voorlezen?
Dat mag
zeker. Vind ik toch wel mooi op Jeruzalemdag. Dat is Psalm 122 vers 6 en 7. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vesting zal zijn. Rust in uw burcht. Ja. Amen. Vader in de hemel, wil u zo danken dat we samen dit gesprek mochten voeren. En we bidden een zegen over dit gesprek uit, Heer, dat het helderheid mag geven in een tijd als deze, waarin er zoveel verwarring is, waarin zoveel leugens verkondigd worden en door mensen geloofd worden. Maar laat de waarheid vanuit uw woord ons vrijmaken. Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk. Dank u wel dat we mogen bidden voor Jeruzalem in het bijzonder, op deze bijzondere dag. Heer, we bidden om de vrede van Jeruzalem. We bidden u om de doorbraak, om de spoedige doorbraak van uw koninkrijk hier op aarde. En we bidden met de Messias, de Heer Jezus Christus, Laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen. En laat dat, Heere, die hemelse werkelijkheid vandaag neerdalen hier op aarde. Zegen uw volk. Zegen allen die leiding geven aan uw volk. De regering, de legerleiding. En we bidden u ook, Heere, in deze verwarrende tijd. Laat de waarheid mogen zegenvieren. En de naam van Yeshua worden verheerlijkt. We bidden en danken u zo in zijn naam. Amen.
Amen. Jacques Brunt, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over actualiteit. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u allerlei interessante artikelen vinden. En ik verwijs u ook graag door naar de website cvi.nl/opwekking. Daar kunt u dus meer informatie lezen over de lezing die Jacques Brunt gaat geven. Het seminar, moet ik eigenlijk zeggen. Aanstaande vrijdag om 10:00 s'avonds in de grote samenkomsttent in Biddinghuizen. Dus we hopen u daar natuurlijk allemaal te zien. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.